van Succes podcast door Albert Sonneveld en Tony Loorbach.
Ik weet niet hoe het met jou zit, Tony, maar ik ben er toch wel achter gekomen dat ik over het algemeen in mijn leven meer geef dan dat ik bereid ben om te ontvangen. Hoe zit dat bij jou?
Nou, ik hoop daarmee het universum wat in balans te brengen. Ik neem alleen maar. Ik ontvang alleen maar. Ik geef nooit wat. Ja. Mensen langs de deuren komen ook. Dan doe ik net of ik niet thuis ben. Geef niks.
Nee.
Geef ik ook niks om.
Ja, het klinkt allemaal stoer, maar gelukkig ben ik regelmatig op jouw bedrijf. En dan zie ik dat het ook wel heel anders is. En je neemt ze vaak mee op hele mooie tripjes naar het buitenland.
Dat is iets anders. Ik ben een werkgever, hè? Dus ik geef wel, maar ik geef alleen werk.
Nou, er zijn mensen die daar anders in zitten. We hebben iemand die wat steeds meer mensen doen, meestal via Insta of via LinkedIn. Die sturen ons allerlei vragen.
Wat tegenwoordig. Wel hip hoor, Albert. Je zegt gewoon Insta.
Ja.
Dat is hip hoor. Dan ben je wel een kenner. Dan zit je er echt in.
Ja, kniediep. En ja. Ik ga het me niet zeggen, maar over een paar weken hoop ik 60 te worden. En dan, als je dan dit soort modetaal nog kunt gebruiken, dan hoor ik
het. Dat is heel cool, ja.
Ik voel me super jong inmiddels. Iemand die anoniem wenst te blijven, die sturen ook vragen in. Er zijn mensen die blijkbaar niet besmet willen raken. En dan denk ik, dan zet ik mijn naam niet onder. Dan kan ik ook niet geraakt worden door het virus.
Ja.
Hallo Tony en Albert. Allereerst grote complimenten voor jullie podcast. Zo moet je altijd beginnen, anders wordt de vraag sowieso niet beantwoord. Mm-hmm. Ik luister altijd met veel plezier. Kort, krachtig, humor, spiritueel, maar ook praktisch. Zelf heb ik een vraag over het balans kunnen vinden tussen geven en ontvangen. Ik geef veel liever dan dat ik ontvang. In onze maatschappij wordt geven beloond. Maar volgens mij is er ook moed voor nodig om echt te kunnen ontvangen. Zelf heb ik het probleem dat ik te veel geef, waardoor dat mijn energielevel opraakt. Nou, en dit uitzicht sterk in relaties. En aangezien we op alle gebieden relaties hebben, of nou een werkrelatie is, of een emotionele relatie, of familierelatie, dan hadden we het voor deze opnames nog even over. Hoe doe je dat dan? Mm-hmm. Of een liefdesrelatie. Hoe doe je dat nu eigenlijk? Nou ja, het is een vraag die wij nog niet eerder beantwoord hebben in de podcast. Dus ik denk, dat is wel lekker om die gewoon even aan bod te laten komen.
Ja, nou, en dat is een lekkere lange vraag. Dus dat is al het grootste gedeelte van de podcast mee gevuld.
En jouw antwoord kennen we. Hè? Je bent de werkgever en voor de rest neem je alleen maar.
Ja.
Even zonder flauwekul, Tony. Hoe doe je dat zelf? Want ik ken jou als iemand die veel geeft.
Ja, maar dat is ook het meest comfortabel. Hè? Wij hebben heel vaak gezegd. Dat je als mens dat je liever iets voor een ander doet dan voor jezelf.
Ja.
En ik heb dat ook altijd van mij het idee gehad. En dat bedoel ik helemaal niet als van daar moet ik een compliment voor hebben. Ik doe liever iets voor een ander dan voor mezelf. Want dat is puur eigenbelang. Ja. Want als jij iets voor een ander doet, dan krijg je daar een goed gevoel bij. En dan heb je geen schuldgevoel dat jij bij iemand in de schuld staat. Maar dan heb je het idee dat je krediet hebt opgebouwd en dat de ander bij jou in de schuld staat. En het is een heel comfortabel leven als jij het idee hebt dat zeg maar, als je de optelsom maakt in jouw sociale leven, dat iedereen bij jou in de min staat. Omdat jij meer voor hun hebt gedaan dan andersom.
Ja.
Dus dat is een hele fijne gedachte. Maar het is ook een egoïstische gedachte. En het menselijk brein is in de kern ook egoïstisch. Hè? Dat is je eerste laag. In eerste instantie denk je aan je eigen overleven en aan je eigen geluk. En als dat overleven zeker is, dan komt het sociale aspect. En dan ga je meer voor andere mensen doen.
Ja.
Zo heb ik het voor mijzelf ook altijd ervaren. Dat ik denk van ja, het draagt bij aan mijn overleven. En het draagt bij aan mijn geluk. Als ik aan heel veel mensen iets heb gegeven, omdat ik dan in mijn achterhoofd weet van er gaat ooit een dag komen dat ik dat weer terug ga krijgen.
Ja, dus altruïsme, zoals ze dat met een heel mooi duur woord noemen. Hè? Dus het steeds maar belangeloos willen geven aan anderen. In jouw beeld van de wereld bestaat dat niet echt. Of,
nee.
Of is het er wel, maar is het pas op het moment dat je basisbehoeften helemaal vervuld zijn. Want dat is vaak wat ik wel zie bij ondernemers, ook succesvolle ondernemers. Dat die het eerste deel van hun leven keihard werken en dan financieel onafhankelijk zijn. En dan in één keer zie je iets van giving back. En nu wil ik in één keer een fonds gaan oprichten en in derde wereldlanden dingen gaan, uh, gaan doen om in ieder geval het gevoel te hebben dat ik een bijdrage kan leveren aan de wereld. Ik weet dat jij ook toch een stichting hebt om, om mensen uiteindelijk te helpen.
Maar daarin was deze vraag ook best wel cruciaal. Hè? Ik heb met mijn broer toen een stichting opgezet voor het goede doel. En we hebben toen best wel een lang gesprek over gehad dat wij in eerste instantie een kernwaarde hadden van de echte gullegever is anoniem. Dus als jij geld geeft aan een goed doel, dan is op het moment dat jij je naam erbij zet en iedereen kan dat zien. Ja, hoe gul was dan die gift nog? Hè? Ging het jou dan omdat je die andere mensen iets wilde geven? Of ging het je in ieder geval ook deels om het feit dat je dan erkenning zou krijgen van je omgeving over dat jij die donatie hebt gedaan?
Ja.
En denk maar eens bij jezelf over na. Van alle donaties die jij in je leven hebt gedaan, alle cadeaus die jij hebt gegeven.
Ja.
Hoe belangrijk vond je toen dat je daar de erkenning voor kreeg? En Gerard en ik hadden toen zoiets van, als wij een stichting willen opzetten en het moet echt voor het goede doel zijn, moet die stichting dan bijvoorbeeld onze naam dragen. Hè? Nu heet het de Loorbach Foundation. Nou, dat is lekker egocentrisch natuurlijk. lopen we er ook nog mee te koop dat wij die stichting hebben. En dat doen wij omdat wij met die promotie in staat zijn om de stichting groter te maken, want mensen kunnen donateur worden. En dat geeft ons meer slagkracht om een grotere impact te maken. Dus het doel heiligt in dit geval de middelen. Maar ik vind dat nog steeds lastig. Hè? Dus die balans. Ik denk dat je gewoon akkoord moet gaan dat 100% belangeloos geven haal je eigenlijk niet. Omdat als jij er maar een goed gevoel voor krijgt dat je iets hebt gegeven, dan was het dus eigenlijk al niet belangeloos.
Ja. Ja, dat is, ik heb het daar met Robert Lefever over gehad. Hij is verslavingsarts. En hij zei, vaak in relaties naast iedere verslaafde is een compulsive helper. Dus bijna iemand die een goed gevoel van krijgt om anderen te helpen. Dus onze anonieme vragensteller of stelster ook van, ja, het eerste wat je sowieso moet doen is, hoe onbaatzuchtig geef je of zit er toch nog een behoefte of een verlangen achter om iets terug te krijgen? Dus misschien is het wel egoïstischer tussen aanhalingstekens dan dat je in eerste instantie zou willen of zou willen toegeven. Mm-hmm. En wees daar gewoon heel eerlijk over. En dan komt al de eerste tip hoe je daarmee om kunt gaan is, praat er dan over. Mm-hmm. Wissel niet alleen maar gedachten uit, maar wissel ook gevoelens uit van, goh, ik ben eigenlijk gefrustreerd in de relaties dat ik misschien wel heel erg veel geef. Maar ik kom er tot mijn schrik achter dat ik dat misschien ook wel doe met een verborgen belang erachter. Ja. En dat, hoe ervaar jij dat? Dus op het moment dat je die conversatie gaat opstarten, dan zul je in één keer al merken dat er al meer gelijkwaardigheid in die relatie gaat komen.
Ja, maar dat zit natuurlijk precies in deze vraag. Van ik geef veel meer dan dat ik krijg en daardoor raakt mijn energie op. En daar zit het probleem. Hè? Dus je geeft dus niet belangeloos, want je verwacht er iets voor terug. Dus het is niet zozeer geven, het is meer ruilhandel wat je doet.
Ja.
Het is economie. En wat jij ervoor terugkrijgt is minder waard dan wat je weggegeven hebt. Dus als jou het energie kost, dan ben jij erop achteruit gegaan in de transactie.
Hmm.
En dan is de vraag van wat had jij dan terug willen hebben?
Ja.
En wat mis je dan daar precies? En als je dat weet, van wat had ik terug willen krijgen, dat is de tweede belangrijke vraag, is die andere persoon ook in staat om jou dat te geven? Want je kan, als jij, dat is in de zakenwereld, is dat ook. Van ja, ik kan wel zaken doen met een ander bedrijf in de hoop dat zij mij datgene gaan betalen wat ik wil hebben. Maar als zij dat geld niet hebben bijvoorbeeld, dan kan ik het product wel leveren, maar dan komt de betaling niet. En emotioneel is dat natuurlijk ook. Hè? Dat als de ander gewoon niet het karakter heeft, niet het leven heeft, niet de staat van zijn heeft om jou terug te geven wat jij nodig hebt, dan is de vraag of je niet een verloren strijd voert.
Ja, want samenvattend dat is die gemeenschappelijke hulp, kun je die ook over en weer delen en kun je die ook vragen? Mm-hmm. Veel mensen vinden het lastig om de hulp te ontvangen. Dat gaf onze vragensteller ook aan. En dat heeft vaak weer te maken met eigenwaarde. Ik noem dat vaak de landingsbaan. Is er wel een landingsbaan waarop die hulp die wordt gegeven, wordt die ook gezien, wordt die ook opgemerkt, maar kan die ook landen bij jou?
Mm-hmm.
Want als jij het gevoel hebt, ik ben dat niet waard om te ontvangen. En dat, we weten dat vaak in complimenten. Dat is ook gelijk de derde tip die ik daarbij heb. Is als iemand jou een compliment ziet van, goh, wat zie je er leuk uit? Of wat zit je haar goed? Of zo is het
Bedankt man. Johan heeft hij niet tegen mij gezegd trouwens.
Nou ja, ik wil je niet meteen in de haren strijken, maar...
Nou ja, ik heb wel een landingsbaan gebouwd. Nou, maar daar heb ik nog vooralsnog geen compliment op gekregen.
Nou ja, dus hier heb je het al. Hè? Dus ja. In dit geval merk je al dat het voor Tony heel lastig is om het compliment te ontvangen. Dat gaat dan over eigen waarde. Hmm. En eigen haard is goud waard.
Oh, ja,
dus
ja.
Als je dat moeilijk kunt, ook al kunnen mensen 1000 keer zeggen van nou, dat heb je goed gedaan of je hebt een compliment gekregen, maar je kunt het niet ontvangen, dan zul je dat misschien interpreteren als ja, ik krijg nooit iets. Maar misschien krijg je het wel, maar zie het gewoon niet dat het wordt aangeboden, omdat je je ogen daar gewoon voor sluit.
Ja.
Dus dat ga je ontdekken op het moment dat je complimenten gaat geven. Dat klinkt dan heel raar, maar je kunt alleen maar datgene waarderen wat je jezelf ook herkent. Mm. Dus als iemand zegt van, goh, wauw, ik vind jou zo wijs of ik vind jou zo rustig. Ja, dat kun je alleen maar opmerken als er iets bij jou zit wat dat ook is. Want anders komt het niet eens in je op.
Mm-hmm.
Dus een mooie manier om dat te oefenen, geven en ontvangen, is begin in ieder geval met complimenten en waardering.
Mm-hmm. Nou, kom maar op.
Ik dacht niets leuks over je haar te zeggen, maar goed, dat wilde niet zo heel goed landen blijkbaar.
Ja, maar, nou, dat haar dat is wel geland, maar ik weet dus niet waar mijn haar op dit moment is. Dat is een tijd geleden afgegaan.
Ja.
En dat ze ergens in een afvoerputje zijn verdwenen. Het is leuk dat je daar nu een compliment om geeft, maar dat komt dus niet meer bij mij uit.
Nee. Je hoort het al, we zitten er weer goed in.
Ja, het is net dat je zegt, wat een leuk shirt heb je aan. Maar ik denk, ja, ik heb dat shirt niet gemaakt. Dus dan geef ik dat door aan de designer.
Ja.
Maar dat zegt natuurlijk niks over mij. Het kan zijn dat ik ook moeite heb met het accepteren van complimenten.
Dit is, dit is natuurlijk acting out. Hè. Dit wordt wel heel duidelijk op deze manier. En merk je, zo kan het dus bij mensen gaan. Dat die in gevoel iets op zich afkrijgen en daar gelijk een rationele verhaal van maken. Dus blijf daar zoveel mogelijk in weg. En accepteer ook dat niet alles gewoon perfect is. Dat het kunnen geven en ontvangen, dat dat ook in golven gaat. Soms kom je weer terecht in zowel in werkrelaties als in liefdesrelaties of familierelaties. Is dat dat in golven op je afkomt, een tijdje misschien heel intens en actief is en dan weer een tijdje helemaal niet. Nou, ja. Daar moet je ook niet van schrikken. Dat is gewoon hoe het leven is. Soms heeft dat niet eens te maken met de intensiteit van bezoek. Of contact wat je met elkaar hebt. Want soms gebeurt het als je iedere week een meeting hebt op kantoor. Dan zul je merken dat misschien een maand lang die meetings niet vooruit te branden zijn. En dat je dan weer een week later zoiets hebt. Ik weet niet wat er aan de hand is, maar het stroomde weer.
Mm-hmm.
Nou, en dat heeft dan niks te maken met te veel geven of ontvangen. Dat heeft gewoon te maken met de ruimte die jezelf en de ander geeft om het in de dynamiek te laten gebeuren.
Mm-hmm.
Precies wat jij zegt, anders wordt het een soort transactie, ruilhandel. En ja, een mooi boek wat ik daarover gelezen heb van David Boehm en Krishnamurti, dat heet On Dialogue, is dat je niet zozeer een discussie aangaat van ik heb gelijk of ik wil een punt maken of wat dan ook, maar in On Dialogue, wat ik zo mooi vind, is dat je juist in de ruimte tussen, in de dynamiek tussen mensen en meer dan één, hè, dus tussen mm-hmm. twee of in een team, dat in die ruimte, daar kan de creativiteit ontstaan in de uitwisseling.
Mm-hmm.
En het zou mooi zijn, denk ik, dat je juist je aandacht richt op die uitwisseling die tussen jullie beiden gebeurt, dan dat je of naar jezelf kijkt of naar de ander kijkt. Want dan vul je een beeld in wat er misschien helemaal niet is.
Ja, of dus buiten dat één-op-één contact. Ik heb dat gemerkt in bijvoorbeeld in mijn bedrijf. Ik ben ooit in mijn eentje begonnen als om één bedrijf te starten. Nu zijn het er meerdere. En in alle bedrijven heb ik compagnons. En in de meeste gevallen zijn dat jongens die als personeelslid zijn begonnen. En die zich door de jaren heen omhoog hebben gewerkt en die uiteindelijk mede-eigenaar zijn geworden. En daardoor groeien die bedrijven ook omdat zij dat sturen. Nou, fantastisch principe. En ik krijg er heel veel complimenten op, vind ik ook leuk. Maar dan zeggen mensen heel vaak van, ja, slim, je moet delen om te vermenigvuldigen. En dat vind ik altijd zo'n dooddoener. En dat sowieso zijn heel veel quotes zijn zo uitgemolken nu dat ze eigenlijk geen waarde meer hebben. En dit vind ik er één van. Ja. Delen om te vermenigvuldigen. Want ik denk, wat ik er niet leuk aan vind aan die quote, is dat het lijkt dat het een vooropgezet plan is. Dat jij alleen maar zou delen als jij er zelf beter van wordt. Want in hoeverre is het dan nog delen? En daarnaast, waarom zou je delen om te vermenigvuldigen als je ook kan delen simpelweg omdat jij genoeg hebt? En dat is natuurlijk een hele andere uitgangspositie. Hmm. He, van ik geef datgene weg wat ik niet nodig heb. Ja. Zonder daar direct iets voor terug te verwachten. En ik verwacht er wel iets voor terug, maar niet direct van die persoon. He, als ik het idee heb van ik ga ooit 10 euro met iemand delen, in de hoop dat diegene mij dan later 20 euro gaat teruggeven. Dat is delen om te vermenigvuldigen. Ja. Dat is een ruilhandel. Maar op het moment dat ik zoiets heb van nou, ik geef iets aan een goed doel, of ik deel iets van waardevolle informatie over mijn vak in een podcast bijvoorbeeld, of ik deel aandelen van mijn bedrijf, dan hoeft de ontvanger hoeft niet de persoon in kwestie te zijn die mij daar ook daadwerkelijk voor terugbetaalt.
Nee.
Ik heb er vertrouwen in dat de wereld zo verbonden is dat die terugbetaling daarvan ook misschien wel uit een hele andere richting kan komen. En ook in een hele andere materie.
Ja. Mooi. Ja,
dus misschien niet per se dat ik geef geld weg, dus ik krijg geld terug. Maar misschien ik geef geld weg en ik krijg daar geestelijke vrijheid voor terug. Of ik krijg daar een stuk significantie voor terug.
Ja.
En dat is toch ook een waarde, dat je wil jezelf significant voelen. En het is nou helemaal zo dat als jij iemand anders helpt, dan voel je significant. En als jij door iemand anders geholpen wordt, dan voel je niet zo significant. Dus je bent er vaak alles aan gelegen om geen hulp terug te willen hebben.
Ja.
En dan krijg je dus dit verhaal van ik geef meer dan dat ik terugkrijg. Want ik laat het ook niet toe.
Ja. Dus een volgende tip die ik zou willen geven is, kijk inderdaad of je wat kunt uitzoomen. Want vaak 9 van de 10 problemen die dan ontstaan is dat je te veel bent ingezoomd op 1 persoon of op 1 situatie. En dat je niet...
Morgen even een glas water.
Ja, echt niet. Op 1 persoon of 1 situatie. Terwijl als je uitzoomt, en precies wat je zegt, Tony, dan ga je het grote geheel meer zien. Ik heb in mijn praktijk zo vaak meegemaakt van, goh, kon mijn vader of mijn moeder maar 1 keer in haar of zijn leven vertellen van dat hij of zij van me houdt. En ik zeg, nou, misschien is dit wel helemaal kansloos en gaat dat nooit gebeuren. En mensen blijven daar dan een heel leven gefrustreerd over en teleurgesteld en boos. En dan zelfs daarna in erfenissen, als een paar of maar niet meer leven, dan gaat dat nog steeds door, soms nog wel generaties lang. En vanwege die ene focus op dat ene punt. Maar als je uitzoomt en als je vooral ziet wat je niet hebt gekregen, dan wordt dat groter. En dan neemt dat alleen maar toe in frustratie.
Mm-hmm.
Maar kijk wat je van de rest van, van het leven nog hebt gekregen in, precies wat jij zegt, in welke vorm dan ook. Dan is daar een overvloed van heb ik jou daar.
Mm-hmm.
Maar wil je dat zien?
Ja.
En dan komen we toch weer een beetje in de houding van create an attitude of gratitude. Dat je dagelijks, en dat is in ieder geval een houding die ik aanneem, is dat ik dagelijks vooral zie wat ik wel heb in plaats van wat ik niet heb.
Mm-hmm.
Dan hou ik me ook niet zo bezig met wat heb ik gegeven of wat heb ik gekregen. Ik krijg constant. In allerlei vormen. Ik merk dat naarmate ik dat meer toelaat in mijn leven, ik zei het al, ik zit vaker fluitend op de fiets of wandelend dan dat ik ooit gedaan heb in mijn leven.
Ja, als je fluitend op de fiets zit, dan geef je ook heel veel.
Ja,
heel veel irritatie bij mensen om je heen.
Sowieso. En het is niet omdat ik astma heb of andere luchtwegproblemen dat ik fluitend, maar echt vanuit oprechte blijheid. En dat is zo fijn dat je op een gegeven moment kunt voelen echt van onderuit, wow, zonder reden ontvang ik blijkbaar zoveel dat ik zonder reden blij kan zijn. En dat geeft gewoon een ontzettend rijk gevoel. En vanuit dat rijke gevoel is er nooit een gedachte van tekort. Eigenlijk alleen maar van overvloed.
Ja, nou, en om nog iets meer te geven dan in deze podcast, want eigenlijk hebben we nog 40 seconden om deze podcast in de 20 minuten te houden. Ja. Maar ik wil de luisteraars toch iets meegeven, wat ik dan in dit geval even van jou neem.
Ja,
ik geef mensen even een cadeau namens jou. Want dat is iets wat mij ooit heel erg heeft geraakt toen ik net bij jou als cliënt liep, hè, toen jij mij coachte.
Ja.
toen heb jij mij een keer een spreuk gegeven. Volgens mij in het Chinees, kan ik me niet meer precies herinneren. Maar vrij vertaald betekende dat, waarom haat je me? Ik heb je toch niet geholpen?
Ja.
En dat was van toepassing toen op mijn leven, omdat ik... Ik zal de hele situatie niet schetsen, maar ik had het idee dat ik heel veel voor iemand deed. En net als deze vraag van, ik geef heel veel en ik help en ik neem alle problemen weg. En ik krijg er maar niet voor terug en ik krijg diegene maar niet in beweging.
Ja.
En toen kwam jij hiermee, maar misschien kan je het zelf uitleggen wat dit inhoudt.
Nou ja, als je mensen te veel helpt of te veel geeft, ontneem je ze ook de mogelijkheid om in hun eigen kracht te gaan staan. En vaak goed bedoeld en met alle liefde, ik ben... Zelf ook vader van 4 prachtige kinderen en ik ben super blij. En ik wil als ouder altijd heel veel geven en ze ook heel veel behoeden en vangrails voor ze maken. En tegelijkertijd ontneem ik ze dan ook de mogelijkheid om in hun eigen creativiteit, in hun eigen oplossingen te gaan denken. Binnen het bedrijfsleven doen we dat ook vaak. We denken ook heel vaak voor onze medewerkers. Terwijl er zoveel creativiteit op die manier niet uitgedrukt kan worden. En dat diep van binnen is dan natuurlijk het laatste wat je wil. Dus... Mm-hmm. Durf te vertrouwen dat uiteindelijk het leven overvloedig is en dat je alleen maar hoeft te ontvangen en niet te veel hoeft in te perken.
Ja, dus ik hoop voor de anonieme vragensteller dat we ergens een snaar hebben geraakt. Dat je weet, als jij nou dit probleem hebt van ik geef meer dan dat ik terugkrijg en dat kost me energie. Dat we ergens iets hebben genoemd waarin je een hebt herkend, moeilijk. Waarvan je denkt van dat is het. Mocht dat het niet zijn, dan is dit misschien het laatst. Van, weet je, ik geef constant meer. En omdat ik niks terugkrijg van die persoon, ga ik het nog meer overdrijven. Ga ik nog meer voor die persoon doen. Want ik wil op een gegeven moment gewoon ooit een keer dat compliment hebben. Ik wil ooit die erkenning krijgen van jij hebt mij geholpen. Maar hoeveel te meer je iemand helpt, des te meer diegene bij jou in de min gaat staan. Dan wordt de schuld wordt onbetaalbaar. En dan wordt het voor die andere persoon... wordt het ook bijna onmogelijk om dat nog toe te gaan geven. Want op het moment dat jij zegt... dankjewel, jij hebt mij onbetaalbaar geholpen... en ik kan je nooit terugbetalen... daarmee geef je eigenlijk ook aan jezelf toe... dat iemand anders jou geholpen heeft. En dat is gewoon heel moeilijk. Dus dan wordt het vaak een beter idee... om mensen wat minder te gaan helpen. Ja. En dan zul je zien dat je daar waarschijnlijk... meer dankbaarheid voor terugkrijgt.
Dit is de Psychologie van Succes podcast... door Albert Sonneveld en Tony Loorbach.
Ja, beste luisteraars, dat was hem alweer voor vandaag. Weer een aflevering voorbij van de Psychologie van Succes. Ik hoop dat je het waardevol hebt gevonden. En wat je ons dat ook zou willen laten weten. Mocht je nog niet geabonneerd zijn op onze podcast, doe dat dan even. En wat we heel erg tof zouden vinden is als je ook even een review zou willen achterlaten. We vinden het natuurlijk heel leuk om te horen van jou wat je van de podcast vond. Welke inzichten je eruit hebt gehaald. En om dat natuurlijk in de review sectie terug te gaan lezen.
Heb je nou een vraag en je zou graag met jouw vraag in de uitzending willen komen? Stel hem dan op de social media. Onze kanalen zijn vooral LinkedIn en natuurlijk Instagram. De beste vragen pakken we eruit en grote kans dat je dan terugkomt in deze podcast.